als ouders dan over dat eerste boek zeggen van... joh, ik heb nu echt pas in de gaten dat het ADHD is bij mijn dochter... en dat ze dan mijn dochter op weg kunnen helpen. Ook al zijn er maar een paar, ja, daar doe ik het echt voor. Dus daar ben ik ook heel trots op.
Ja.
Ik zou ook niet iets anders willen doen, hoor.
Welkom bij de podcastserie Aan het werk met ADHD.
Aan het werk met ADHD.
Iedere 14 dagen luister je mee met de openhartige gesprekken die Frans Vizé voert met jongvolwassenen en het MKB. In deze podcastserie brengen we de werkgever en werknemer of werkzoekende met ADHD samen. Een uniek format met als doel de arbeidskansen en het werkplezier voor mensen met ADHD te vergroten. Door samen in gesprek te gaan, proberen we het begrip aan beide kanten te vergroten, stigma's te doorbreken en barrières te verkleinen. We vragen gericht advies aan jobcoaches, behandelaars, HR, recruiters en komen uit op praktische tools voor zowel de ADHD'er als de werkgever. Zijn we in staat met elkaar de drukkende arbeidsmarkt te verruimen en de arbeidskansen voor mensen met ADHD te vergroten? In deze podcastserie gaan we op zoek naar antwoorden, tips en gerichte adviezen.
Aan het werk met ADHD.
Vandaag heb ik een boekbespreking met Jacqueline van der Zanden. Bloedirritant heet haar nieuwe boek. Jacqueline is maatschappelijk werker, ervaringsdeskundige en auteur van het boek Bloedirritant. Verder is Jacqueline eigenaar van haar ADHD-praktijk en coacht jongvolwassenen met ADHD. Verder verzorgt ze ook trainingen voor professionals. Ik denk dat wij met dit boek een bijzonder boek in handen hebben, omdat het puur gaat over vrouwen. En daarover vertelt Jacqueline straks alle details. Jacqueline, hartelijk welkom. Ik ben blij dat je er bent, want je hebt een boek geschreven dat ligt er niet om. Recht voor z'n raap heb ik sterk de indruk. En dat komt waarschijnlijk ook wel omdat je zelf ADHD hebt. En maar al te goed weet waarover je schrijft. De titel van het boek is ook al zeer aanspreekbaar. Want bloedirritant, dat roept de nodige vragen op. Die vragen die hebben uiteraard betrekking op de onzichtbare strijd van vrouwen met ADHD. 240 pagina's vol met praktische tips voor elke levensfase. Ja. Jacqueline, waarom dit boek?
Nou, eerst even dankjewel dat ik hier mag zijn.
Ja.
En mag vertellen over het boek. Waarom dit boek? Nou, ik heb eerder 3 boeken geschreven over meisjes met ADHD. Ook vanuit eigen ervaring.
Mm-hmm.
En die wilde ik natuurlijk afmaken, ook voor vrouwen met ADHD. Ik dacht, als ik daar nou een tijdje mee wacht, dan heb ik meer te vertellen. Want hoe ouder ik ben, hoe meer ik kan vertellen. En hoe beter elke levensfase natuurlijk aan bod komt. Nou, en ik vind het heel belangrijk, dat onderwerp. Omdat ik ook bij meisjes zie en ook bij mezelf heb gemerkt. Dat ADHD niet op tijd herkend wordt, vaak bij meisjes. Waardoor je echt klachten kan hebben. Waardoor dingen gewoon makkelijker, minder makkelijk gaan in je leven.
Mm-hmm.
En ja, daar wil ik eigenlijk vrouwen een beetje voor behoeden.
Mm-hmm.
En ik wil eigenlijk ook de mensen in de jeugdzorg, de jeugd GGZ, laten zien van wat gebeurt er nou eigenlijk als je ADHD bij vrouwen of bij meisjes niet ontdekt of niet als zodanig ontdekt. En hoe kan dat dan gaan? Hè? Het is natuurlijk niet allemaal kommer en kwel, maar het kan heel lastig zijn. Dus dat was mijn motivatie en ik heb zelf ADHD, dus van daaruit ben ik mijn boeken ook gaan schrijven. Ja, dit keer dan met Sandra Kooi, dus dat is een hele mooie combi.
Ja, mevrouw van der Kooi, wie is dat?
Sandra Kooi is een bijzonder hoogleraar ADHD.
Mm-hmm.
Zij wordt al gezien als de expert ADHD-gebied. Zij heeft jaren geleden ADHD bij volwassenen op de kaart gezet. Heel veel onderzoeksmateriaal ontwikkeld, waaronder de DIVA. En nu is ze bezig met de DIVA voor vrouwen. Die meer aan te passen op de criteria. De uitingsvorm bij vrouwen. Zij heeft boeken geschreven ook over ADHD. En zij is psychiater.
Ja.
Dus eigenlijk heel veel vliegen in één klap. En ja, toen ik met haar in contact kwam, en ik kende haar nog niet alleen natuurlijk van congressen of van gezien hebben. Toen kwamen we eigenlijk via social media met elkaar in de praat. En dat klikte heel goed. En ja, toen dacht ik van, nou, het zou wel mooi zijn als ze mee zou schrijven. En dat idee had ze eigenlijk tegelijkertijd ook. En ze hebben kennis gemaakt met elkaar. En dat klikte, wat ik net zei, we hadden echt een goede match met elkaar. En toen zijn we begonnen. En ik had natuurlijk al wat op papier staan, want ik was al begonnen. Een aantal, eigenlijk wel een aantal pagina's had ik al met allerlei ervaringen van mezelf. Honderden eigenlijk al. Want ik schrijf altijd heel snel en heel veel. En toen kwam zij erbij en toen hebben we daar een boek van gemaakt.
Ja, nou, een mooie wetenschappelijke onderbouwing is dat dus ook te verwachten als je dat boek doorneemt. Mag ik aannemen door haar bijdrage?
Ja, dat is zeker dat is zeker de meerwaarde. En dat elk boek is eigenlijk opgebouwd. Eigenlijk is het opgebouwd. Eerst begin ik altijd met een beschouwend stukje. Dan vertel ik van hoe is mijn leven nou in grote lijnen gelopen. En dat houdt dan compact. Hè, dat het niet zo'n saai verhaal is. Het zijn geen lange saaie verhalen. Het zijn hele korte verhaaltjes. Maar dan beschouw ik en ga ik het eigenlijk boven hangen. En dan vertel ik van hoe is dat nou eigenlijk gegaan in het algemeen met mij.
Ja.
In mijn jeugd, korte stukjes. En dan in de volwassenheid, hoe trekt zich dat dan door, patronen. En dan komen de anekdotes die echt het hier en nu zijn. Zoals ik ze echt daadwerkelijk heb beleefd, vanuit mijn perspectief. Zijn vaak kort. En dan komt de uitleg van Sandra.
Mm-hmm.
En soms hebben we die samen gemaakt als het gaat over opvoeding. Bijvoorbeeld hebben we die samen gemaakt als het gaat over hulpverlening, behandeling. Hebben we die samen gemaakt. Maar zo zijn er nog een aantal. Maar een aantal zijn ook echt... Ja, de aanvulling van haar is overal te zien. Dus zij heeft vanuit de wetenschap bij elk hoofdstuk...
Mm-hmm.
De ene keer wat meer dan de andere keer heeft zij de theorie toegevoegd. En dan vind ik dat ze dat ook best wel in begrijpelijke taal heeft gedaan. Wat best moeilijk is als je zoveel weet. Omdat ook nog... het is iets meer een Jip en Janneke taal, vind ik geworden, gelukkig. Maar toch wel mooi uitgelegd. En dan volgen er inderdaad ook tips. Eerst nog soms ook wat eigenlijk altijd wel inzicht vragen. Niet echt opdrachtjes, want ik ben niet zo van de opdrachtjes. Tips was ik eigenlijk ook niet heel erg van. Maar ik denk, ik wil ook wel wat meegeven.
Wat mij opvalt is dat je hier heel specifiek je richt op vrouwen. En het lijkt wel of er een trend is. Hè? Want ook in de hartchirurgie is er ineens heel veel aandacht voor het hart van vrouwen. Omdat die anders reageren als de harten van mannen. En in feite zie ik hier hetzelfde gebeuren. Blijkbaar is ADHD ook een andere belevenis, een andere vorm van ervaring die optreedt bij vrouwen dan bij mannen.
Mm-hmm.
Klopt dat?
Sandra Kooi zegt ook heel mooi in het boek, of zeggen we dan eigenlijk samen, vrouwen zijn geen mannen en omgekeerd natuurlijk ook niet. Dus tussen vrouwen zitten natuurlijk heel veel verschillen, tussen mannen ook, maar vrouwen zitten anders in elkaar. En,
ja.
Ook de socialisatie van vrouwen is anders. Als je kijkt naar vroeger de evolutie, dan hadden mannen een heel andere rol dan vrouwen. Mannen waren er om te jagen en om het voedsel binnen te brengen, even kort gezegd. En de vrouwen die waren er voor het sociale gebeuren. Hè. Die waren verantwoordelijk voor iedereen genoeg eten kreeg, of iedereen zich lekker voelde, een warme deken had. Nou, dat soort dingen. En dat zie je toch nog best wel nog steeds.
Ja.
Die rollenpatronen zijn wel natuurlijk aan het veranderen. Maar... Dat speelt ook een rol, maar biologisch natuurlijk ook. Want vrouwen die hebben hele andere hormonen dan mannen.
Mm-hmm.
Sandra kan het allemaal veel beter vertellen. Maar wat ik bij mezelf merk altijd, is dat bijvoorbeeld nu ik in de overgang ben, dat die, dan dalen de oestrogeenspiegels. En ik wist dan natuurlijk nooit dat het precies daarmee te maken had. Maar dan denk ik wel eens van, heb ik mijn medicatie eigenlijk wel ingenomen? Want dan ben ik zo chaotisch en zo, heb ik zo'n last van... Ja, stemmingswisselingen en dan beleef ik alles heel erg intent. En dan lukt ook niks meer voor mijn ideeën. En dat was vroeger ook, als ik bijvoorbeeld de week voor de menstruatie, dan had ik dat ook heel erg. Zat ik echt erg in de put, had ik geen zin om naar school te gaan. Heel veel lichamelijke klachten. Maar ook heel chaotisch, maar vooral ook een sombere stemming.
Ja.
En het ging weer over. Dus ik had er eigenlijk maar steeds een week, iets langer dan een week last van. En dan ging dat wel weer over. Maar ik wist in mijn jeugd ook niet dat ik ADHD had. En ik wist ook niet dat het daarmee te maken had. Dat weet ik eigenlijk pas, dat laatste weet ik pas een paar jaar. Maar het is echt wel een hele grote, dat speelt een hele grote rol, denk ik, die hormonenhuishouding.
Ja, naast
die socialisatie en die sociale verwachtingen die daar ook nog een rol in spelen.
Ja, want je hebt er 240 pagina's voor volgeschreven. 200 daarvan zijn ingericht op tips die je geeft. Heb ik in de inhoudsopgave gezien. Wat mij daar wel bij is opgevallen, en je zal je de vraag wel kunnen voorstellen die ik nu voor je heb. Want wat ik mis in die opsomming is ADHD bij vrouwen en werk. Dat kwam ik niet tegen. En daar staat natuurlijk de podcast voor, want wij hebben als doel aan te kaarten aan het werk met ADHD. En waarom is dat onderwerp buiten de boot gevallen?
Nou, dan heb je denk ik niet goed gekeken. Want er gaan wel twee hoofdstukken over ADHD en werk. Eentje heet einde smoezetijdperk.
Oh, smoezen. Ja, dat heb ik gezien. Oh, daar valt het onder.
Ja, dat is de eentje. Dat gaat over van open, ben je open over ADHD op je werk? En hoe doe je dat dan? En wat zijn de voor- en nadelen? En hoe is dat bij mij gegaan? Hoe ging mijn openheid? En het andere hoofdstuk is, ik weet even uit mijn hoofd de titel niet meer, maar die komt daarna in de buurt. En dat gaat over, hoe kan je dat nou doen op je werk? Wat heb je nodig op je werk? En welke baan is nou, dat heet de juiste baan volgens mij, welke baan is dan geschikt voor je? En hoe kan je erachter komen welke baan geschikt voor jou is? Hoe kan je gebruik maken van je kwaliteiten op je werk? En wat heb je nodig? En hoe kan je dat regelen op je werk? Dus en één hoofdstuk gaat over wat meer zelf inzicht krijgen en hoe je dat dan kan communiceren op je werk en of je dat dan doet. En ook in sollicitatiegesprekken zijn ook een aantal tips over. En die andere gaat wat meer over als je al werkt en hoe ga je dat dan doen? Hoe richt je je werk in en wat heb je nodig? Dus er gaan wel twee hoofdstukken, die gaan daar wel over.
Ja, kijk, wat ik daarover terughoor in de gesprekken die ik heb gevoerd, dat toch heel veel mensen, 70% van mensen met ADHD, spreken daar niet over met hun werkgever. Dat kan zijn uit angst, dat kan zijn uit schaamte, dat kan uit onzekerheid voortkomen. Hoe kijk je daar tegenaan? Want wat je zegt is waar, alleen in de praktijk gaat die communicatie niet zo simpel.
Ja, daar heb je een goed punt. Dat is dat is een heel belangrijk punt ook. En mensen vragen wel eens van aan mij ook van wat zou je adviseren ook wel of niet zeggen. En ik kan daar nooit een goed antwoord op geven. Want het ligt ook aan waar je werkt. Ik werk in de hulpverlening. Ik was al wat ouder. Ik heb ook niet, toen ik de diagnose kreeg, was ik al volwassen. Heb ik niet de volgende dag meteen al mijn collega's ingelicht. Dat doe je dan eigenlijk stapje voor stapje. En dan hou je het eerst wat veilig. En dan ga je kijken hoe mensen reageren. In het boek staan ook de reacties van andere mensen. De reacties die ik op mijn werk kreeg. De reacties die ik kreeg binnen mijn collega's, maar ook daarbuiten. Dus als ik samenwerkte bijvoorbeeld met een intern begeleider van een school en kregen we daar een gesprek over, zij herkende heel veel. Dat was bijvoorbeeld een hele leuke reactie. En dan is het ook makkelijk om openheid te geven als je merkt dat andere mensen het ook herkennen of ze staan daar open voor. Maar als je ergens anders werkt, ik zou niet weten waar, bijvoorbeeld in een meer zakelijke wereld, dan kan het best lastig zijn, want mensen hebben toch nog een heel negatief beeld van ADHD, een beeld van van mislukkingen en dat is het niet altijd. Dat is het wel als je ADHD denk ik niet goed onder controle hebt en je hebt niet genoeg inzicht. Maar als je het goed onder controle hebt en je hebt de juiste handvatten gevonden en je kan je werk goed inrichten, dan kan ADHD juist ook een meerwaarde zijn dan als je het juiste beroep hebt helemaal.
Ja.
Maar ik snap wel tijdens een sollicitatie dat het heel lastig is. Als ik nu zou solliciteren op een andere baan, is het natuurlijk logisch dat ik dat vertel, omdat ik daar boeken over geschreven heb en ik heb daar openheid over gegeven. Wat trouwens heel spannend was, vond ik bij het eerste boek.
Maar als je zegt, ik heb controle over mijn ADHD, dat is makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat dan?
Dat is heel makkelijk gezegd, dat klopt. Ja, controle is misschien ook niet helemaal het goede woord. Het is meer misschien dat je ermee weet te dealen. Dat je het accepteert, denk ik, is heel belangrijk. En dat je ook heel goed jezelf leert kennen. Dat is denk ik voor alle mensen belangrijk. Maar in mijn vak als ADHD-coach bijvoorbeeld is natuurlijk heel belangrijk. Want dat doe je met jezelf. Je moet jezelf natuurlijk leren kennen. Want je komt van alles tegen. Maar ik vond het wel spannend. Want je weet niet zo goed hoe mensen reageren. Dus als je dan het benoemt. Als je het beestje bij de naam noemt. Kan dat heel lastig zijn. Want je kan bijvoorbeeld. Wat ik bijvoorbeeld heb geleerd is. Tijdens een vergadering. Niet na 20 minuten weggaan. Maar gewoon van tevoren al aangeven. Van joh, als het. Na 20 minuten haak ik een beetje af en dan ga ik even naar de wc en dan kom ik wel weer terug en dan lukt het weer. Mm-hmm. En voorheen vermeed ik altijd die vergaderingen en vermeed ik altijd dingen die heel lang duurden of die saai waren. En dan verzon ik smoesjes, maar die smoesjes waren op een gegeven moment op. En als je dat durft en je geeft er openheid over, dan kan je benoemen dat het door ADHD komt. Maar je kan ook, mensen hebben soms ook rugklachten waardoor ze niet zo lang.
Ja, heb je nou een idee hoe je deze mensen zover zou kunnen brengen? Want wat je zegt is allemaal waar. De analyse klopt ook volgens mij. Maar de vraag is dan, hoe lang heb je nodig om jezelf daartoe te brengen? Mm. Want je zegt ook, het heeft mij de afgelopen 3-4 jaar pas het goede inzicht gegeven van wie ik zelf ben op dat gebied. Dus waarom moet je zo lang wachten? He? Want je doet jezelf enorm tekort. En ook je omgeving.
Ja, klopt. Ja. Nou, het was bij mij niet 4 jaar geleden, maar 4 jaar na de diagnose eigenlijk. Dat ik denk 3-4 jaar na de diagnose, dat ik echt wel openen durfde te worden daarover. En wat ik mensen wil meegeven, ja, het zit vooral ook in de maatschappij natuurlijk. Er wordt zoveel over ADHD gesproken en iedereen heeft er wel een mening over. En ik denk van ADHD kan je echt heel veel last van hebben. Het kan ook heel leuk zijn, maar dan moet je het wel, dan moet je eigenlijk wel alles een beetje op de rit hebben. Ja. Dan kan het ook heel leuk zijn. En dan, dus als je dat hebt, maar daarvoor heb je ook weer openheid nodig. Dus dat is best een lastige. Ik zou eigenlijk tegen alle werkgevers willen zeggen van, heb meer oog voor de persoon van die je in dienst hebt bijvoorbeeld. En ja. Of het nou met ADHD is of iets anders. En kijk dan eens waar de kwaliteiten zitten.
Ja.
En aan mensen zelf met ADHD ook gewoon vooral benoemen wat je kwaliteiten zijn. Wat ADHD juist ook brengt. Bijvoorbeeld dat je heel goed kan vertellen. Als je heel erg enthousiast bent, kan je daar heel goed over vertellen bijvoorbeeld. Of je bent heel creatief op bepaalde gebieden. Je kan heel lang doorwerken als je denkt dat het belangrijk is. Dus er zijn heel veel voordelen ook.
Zeker.
En die zal je ook moeten benoemen en durven benoemen. En ja, of je dan dat koppelt aan omdat het ADHD is of niet. Dat is ook heel persoonlijk hoe ver je in dat verwerkingsproces denk ik bent. In dat acceptatieproces.
Ja.
En dat heeft ook te maken met de omgeving waar je werkt. Hoe je ouders erop reageren. Hoe je familie erop reageert. En ook hoe je jezelf profileert denk ik ook.
Ja. Maar wat heeft je nou gebracht om zover te gaan dat je om een diagnose hebt gevraagd? Want als ik goed naar je luister, begint dat eigenlijk met de diagnose. En dan pas kun je aan jezelf gaan werken. Hè?
Nou, voor mij was dat wel belangrijk. En ik hoor dat ook wel in mijn omgeving wel.
Ja.
In de coachingsgesprekken. Dat ik ook wel hoor van mensen. Eigenlijk, het is duidelijk dat ADHD moet zijn. Maar toch willen mensen wel graag weten of het zo is. Dat was bij mij ook wel zo.
Mm-hmm. Je komt eigenlijk pas tot jezelf. Op het moment dat je de diagnose hoort. He, dan ineens ontstaat er iets waardoor er andere mechanismen blijkbaar worden wakker geroepen. En wordt er vertaling gezocht van hoe moet ik hiermee omgaan? Of hoe kan ik hiermee omgaan?
Ja, dat klopt. Ja, dat is best wel gek eigenlijk. Maar zo werkte dat wel precies. Ja, ik dacht in mijn jeugd dacht ik gewoon echt dat ik niet zo slim was. Ik dacht, waarom lukt het nou niet? Ik ging naar op de basisschool kon ik goed leren eigenlijk. Tenminste, dat de rapporten volgens mijn ouders waren best wel goed. Ja. Het ging naar zo'n brugklas en toen wilde het helemaal niet meer lukken. Dus ik zakte steeds verder af. Ik had echt heel veel klachten en een chaotisch gevoel. En ik kon de weg ook niet vinden. Ik werd doodongelukkig op die school. En dat schrijf ik ook in het eerste boek, het echt over de jeugd gaat. Maar toen ging ik op een gegeven moment 2 jaar naar een internaat. Het was een heel kleine school met heel veel huiswerkbegeleiding. Toen was dat nog, dat is natuurlijk jaren geleden. En daar heb ik uiteindelijk mijn MAVO-diploma gehaald. Met gemak, want ik deed nog steeds helemaal niks. Maar dan zie je eigenlijk dat je ook een heel negatief zelfbeeld ontwikkelt. Ik had echt het gevoel dat ik gewoon helemaal niet kon leren. Het enige wat ik had gelukt dat ik heel goed kon sporten. Mm-hmm. Dus ik heb toen ook het Nederlands basketbalteam bij de jeugd gespeeld. En ook in de eredivisie. Dat was mijn geluk. Ik was eigenlijk goed in de meeste sporten. En daar kreeg ik positieve aandacht op. En dus ik ging steeds meer sporten en sporten en sporten. En het ging naar het CIO's, dat is ook zo'n sportopleiding. Maar eigenlijk was dat ook niet helemaal wat ik mijn hele leven zou willen doen. Mm-hmm. Dus het belemmerde mij echt heel erg. Dus dat was best wel jammer. Die gevolgschade was er best wel. Als ik dan bijvoorbeeld met vriendinnen Triviant ging doen of zo. Zo'n spel met weetjes. Dan was ik altijd heel erg zenuwachtig. En dacht ik ook, ik weet gewoon niks.
Ja.
Want ik heb hiaten in mijn kennis. Ik heb gewoon nooit opgelet op school. Ik kon gewoon niet een tekst lezen. Als ik na 4 regels wist ik niet wat ik gelezen had. En dan begon ik overnieuw. En dan was het hetzelfde. Ik kon niet leren uit de boeken. Dus en dat was wel, toen ik de diagnose kreeg, toen dacht ik, jeetje, ik ben helemaal niet dom. Het was echt een gigantische opluchting.
Nou, dat kan
ik
me voorstellen.
Helemaal niet dom, want ja, je hebt dan zo'n onderzoek waar ook toevallig, of ik weet niet of dat altijd is, maar ik denk het wel, dat intelligentie ook meegenomen werd en vond ik hartstikke eng. Maar daar kwam dus uit dat ik niet dom was, dat ik eigenlijk gewoon best slim was. Dus dat vond ik echt heel fijn en dat ik eigenlijk niks aan kon doen aan bepaalde dingen. En ook die tips, die handvatten, waren ook fijn, dat ik me beter moest profileren. Mezelf serieuzer moest nemen, niet altijd een grapje. En nou, dat profileren heb ik natuurlijk heel erg gedaan met die boeken. Ook omdat ik er wilde vertellen van dat mijn leven toch wat anders gelopen is dan dat misschien anders zou zijn. Bijvoorbeeld als ik medicatie zou hebben gehad in mijn jeugd. Ik ben helemaal niet zo dat ik voor of tegen medicatie ben, maar ik weet wel dat met medicatie kan ik wel veel beter me concentreren op stukken tekst bijvoorbeeld.
Ja.
En veel beter concentreren op een vergadering. Ja.
Maar goed, uiteindelijk, ook dat verleden heeft je ertoe gebracht om te doen wat je nu doet. Want je bent natuurlijk heel ver gekomen. Hè? Althans, ja, je schrijft nu een bestseller. Ik bedoel, dat is volgens mij overduidelijk.
Ja, ik ben echt ook heel erg overweldigd door alle reacties. Ik krijg honderden reacties van vrouwen. Ze bedanken ons en ze zijn geëmotioneerd door het boek. Ze herkennen heel veel. Maar ze bedanken ook mij en Sandra gewoon voor het schrijven van het boek. Dus ik elke keer weer... Ik ben een nuchtere achterhoeker, denk ik. Ja. Elke keer weer denk ik, hoe kan dat? Hoe gaan ze mij bedanken voor dat boek? En ja, ook mailtjes. Ik krijg gewoon mailtjes aan mij gericht. Ik vind het echt heel bijzonder. En daar doe ik het voor. Dat vind ik echt, vind ik gewoon geweldig. Ook als ouders dan over dat eerste boek zeggen van... joh, ik heb nu echt pas in de gaten dat het ADHD is bij mijn dochter. En dat ze dan mijn dochter op weg kunnen helpen. Dat, ook al zijn er maar een paar, daar doe ik het echt voor. Dus dan ben ik ook heel... Ja, daar ben ik heel trots op. Dat vind ik ook echt leuk. Ik zou ook niet iets anders willen doen, hoor. Ik vind dit coaching...
Maar dat lees je ook terug in het boek, hè? De persoonlijke toonzetting. Ja, dat maakt het dat het geloofwaardig overkomt. Dat het echt vanuit je hart wordt weergegeven. Dat draagt het boek ook wel, hoor. Ja, dat is, zo ervaar ik het wel. En ik denk dat velen op dezelfde manier ervaren.
Fijn om te horen, ja.
En ik heb me ook afgevraagd, hoe komt dat nou? Hè? Heb je dat nou ook heel bewust ingedeeld? Want je hebt geloof ik maar 3 hoofdstukken. In ieder geval, je hebt zo'n 200 van die onderwerpen op een rijtje gezet. Mm-hmm. Wat heel herkenbaar is.
Mm-hmm.
Hè? En dat verhoogt natuurlijk ook de toegankelijkheid, waardoor elk hoofdstukje op zichzelf staat.
Ja, klopt. Ja, je kan het echt in willekeurige volgorde lezen. Je kan eruit pakken wat je wil. En alle thema's komen voorbij. Van studeren tot zwanger zijn, tot overgang, tot opvoeden. En want hoe is het dan ook om een moeder met ADHD te hebben? Mijn kinderen die doen daar losse uitspraakjes over. En alles is eigenlijk heel erg vanuit mijn hart. En het zijn opgedeeld in 40 korte hoofdstukken, thema's. En wat ik net zei, dat beslaat eigenlijk alles. Dus je kunt... als je op jezelf wil gaan wonen, van hoe doe je dat dan? En alle thema's van jaar of 18 tot nu, die passeren de revue. En ja, ik schrijf het ook vanuit mijn hart altijd. Want ik kan ook eigenlijk alleen maar echt vanuit mijn hart schrijven. Want als ik dan... En vanuit creativiteit. Want ik probeer ook altijd wat humor in het boek te brengen. En dat zie je soms ook terug in de titels.
Ja.
Waardoor je de titel niet kan begrijpen. Daarom hebben we er ook achter gezet waar het hoofdstuk over gaat. Want als je het hebt over einde smoesentijdperk. Ja, dan kan je heel lang raden waar het over gaat. Dan gaat het dus over openheid op je werk, over ADHD. Of gaan met die banaan. Dat gaat dan over opvoeden.
Ja.
Hoe doe je dat dan als moeder met ADHD? En zo herkenbaar gaat bijvoorbeeld over als je kind ook ADHD heeft. Als je het allebei hebt, of meerdere kinderen. Van hoe is dat dan? Ja. En dan allemaal vanuit het perspectief van mij, dus vanuit de moeder. En het is geen opvoedboek. En ik heb wel aan het eind in een bijlage toch wat willen meegeven voor ouders. Omdat ik dacht, de ouders willen misschien ook wel wat praktische tips. En die heb ik achter in het boek gezet. Maar het boek moet wel het perspectief van vrouwen houden. En trouwens, ik heb ook een aantal vrouwen geïnterviewd. En... daar komen ook korte stukjes van terug. Ja. Omdat ik dacht, het moet een compleet boek worden. Zodat alle vrouwen zich erin kunnen herkennen. En ik heb natuurlijk niet alles meegemaakt in mijn leven. Dus ik kan alleen maar vertellen. Het zijn echt ook ervaringen die ik zelf heb meegemaakt. Ze zijn eerlijk beschreven uit mijn perspectief. Zoals ze echt gegaan zijn. Dus en dat vind ik ook altijd heel belangrijk. Want dan kan ik het ook beter opschrijven. Ik blijf heel dicht bij de werkelijkheid altijd.
Mm-hmm.
Dus daarom heb ik ook die vrouw geïnterviewd om ook gewoon die stukjes terug te laten komen.
Dat is buitengewoon goed gevonden, want over het algemeen schrijft een schrijver voor een bepaalde doelgroep. Nou is die doelgroep vrouwen, maar daarbinnen in leeftijdscategorieën opgebouwd. Ja, is het zo verrassend dat je eigenlijk iedereen daarmee bedient die vrouw is.
Ja.
Hè? Ik vind dat heel verfrissend. Nog even, wat is jouw belangrijkste boodschap in dit boek? Als je het zou willen samenvatten.
Ik wil heel graag laten zien hoe ADHD er bij vrouwen uit kan zien. En hoe moeilijk die onzichtbare strijd is. Ja. Dat die strijd eigenlijk heel vaak van binnen plaatsvindt. En zou ik al die vrouwen willen zeggen van deel die strijd ook. Probeer ook openheid te geven daarover. En wees blij met jezelf. En word ook blij met jezelf. En draag dat ook uit.
Mm-hmm.
En probeer je niet te vergelijken met anderen. Ja, maar ook niet te vergelijken met andere moeders, andere vrouwen. Maar wees je unieke zelf. En zie ook dat het gewoon leuk is hoe jij bijvoorbeeld opvoedt. En hoe jij de dingen aanpakt in het leven. En ja, probeer dat gewoon vast te houden. Ga je niet aanpassen.
Ja.
Doe wat jij wil. Ja, en maak gebruik van je kwaliteiten ook. Dat vind ik ook wel belangrijk. Ik kan het hele boek herhalen eigenlijk.
Nee, dat zullen we maar niet doen. Maar in ieder geval, ik kijk toch nog even naar pagina 234. Waarin je alle vrouwen met ADHD die liever anoniem willen blijven, bedankt. Maar toch vind ik het zo jammer dat die anonimiteit door wel 70% van de vrouwen wordt veiliggesteld. Hè? Mm-hmm. Men wil niet rondborstig, ik weet niet of die term helemaal goed is, maar in ieder geval naar buiten treden. naar buiten treden.
Ik vind het wel goed gevonden.
Ja.
Ja.
Want dat is, dat is toch wel een dingetje. Hè? Het is voor de werkgever heel moeilijk om zeg maar de vrouwen tegemoet te kunnen komen. Om dat te doen wat de vrouwen graag zouden willen. Namelijk een aangepaste werkplek. En de vrouwen die communiceren dat niet. En doen dus eigenlijk zichzelf daarmee tekort.
Ja, klopt. Ja. Ja, en voor mij was het eigenlijk makkelijk. Ik ging er eigenlijk al een beetje van uit dat iedereen dat wel met zijn naam wil, of met haar naam wil doen.
Mm-hmm.
Maar ik heb het natuurlijk wel gevraagd. En toen bleek dat niet zo te zijn. En niet allemaal.
Mm-hmm.
Ja, en waar heeft dat mee te maken? Is er bijvoorbeeld een huisarts bij. Een huisarts die misschien zich daar kwetsbaar in voelt. Een orthopedagoog zit erbij. Iemand aan een hele andere doelgroep. Of een hele andere werkveld. Ja, ik denk dat het... Ja, misschien is het angst. Bezorgdheid. Hoe gaan mensen reageren? Die bezorgdheid kan ik ook wel snappen, want ik werk bijvoorbeeld in een gemeente waar ik ook woon. En dus toen die openheid kwam over mijn ADHD in 2018 met het eerste boek, toen was ik best bezorgd over hoe mensen zouden reageren.
Ja,
dat is een beetje gek. Maar dus ik kan me dat wel voorstellen dat ze dat hebben. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met hoe de maatschappij er tegenaan kijkt. En ja, ik zou tegen die vrouw willen zeggen, benoem het. Schaam je er niet voor. Durf je naam er. Durf gewoon te zeggen dat je het hebt als het functioneel is. En als jij dat graag wil. En als voor jou een goed moment is. En het jou ook dat oplevert wat je graag wil. Doe het niet voor anderen natuurlijk. Maar doe het voor jezelf. Maar anderen zijn dan nog niet zo ver.
Nee.
En, weet je, het wordt altijd een beetje moeilijk gedaan over ADHD. Vooral over die H. Heel veel vrouwen zeggen dan ook liever ADD. Dan denk ik, want dat is eigenlijk bestaat er. Ja, dat is een leken term. Het is gewoon ADHD. Maar dan ben je wat meer onoplettend. Zit de onrust van binnen. Maar waarom is die H nou zo ontzettend naar? Dan zeg ik ook tegen ouders vaak.
Ja.
Die H mag het er ook zijn.
Zeker.
Hoe erg is dat?
Nee, maar ik vind je oproep die je nu doet, vind ik waardevol. Daar zou veel meer aandacht voor moeten zijn, denk ik, of komen. Zodat we daar ook vorderingen maken. Want daar ligt nog een heel terrein voor je open, zou ik zeggen. En daarmee, Jacqueline, zou ik willen besluiten. Niet eerder dan dat ik je van harte bedank voor je bijdrage in deze podcast. Ik wens je uiteraard een grote bestseller toe.
Dankjewel.
Want het is echt tijd voor een breinvriendelijke werkvloer, zou ik bijna zeggen.
Ja, ben ik helemaal mee eens. Nou, heel erg bedankt.
Ja, jij ook. En een hele fijne toekomst.
Ja, jij ook. Dankjewel.
Dankjewel. Dag. Heb je nu een idee hoe en met wie we de podcast aan het werk met ADHD verder inhoud kunnen geven? Dan nodig ik jullie uit om te reageren op info@aanhetwerkmetadhd.com. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.